Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij in gemeente op Psalm 149 en daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 149, vers 1, loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En ook het vijfde vers, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Psalm 149, het eerste en het laatste vers. Stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan en zingen wij daarna Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Psalm 54, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naaste huis, ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, openen wij vanmorgen de schrift in het Nieuwe Testament, in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En lezen wij hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. De schriftlezing voor deze dienst, 2 Timotheus 1, vers 1 tot en met 12. We lezen daar het woord van God als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God wie ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijn om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap mogen vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder uit Nietze, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave God die in u is, door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van gematigdheid. Schaam u dan niet het getuigenis van onze Heere, noch mijnt die zijn gevangene ben, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden wat de voorbeden en dankzegging betreft. Met en voor het echtpaar van de Weert van de Spek, prins Willem-Alexanderstraat Waarder, zeggen we de Heere dank voor het feit dat zij zaterdag 23 november 40 jaar getrouwd mochten zijn. We doen voorbeden voor de heer C. van den Berg, Nieuwekerk aan de IJssel, die vrijdag jongsleden geslaagde hartbehandeling kreeg en deze week opnieuw longonderzoek krijgt. Verder voor de heer T. de Leeuw, die deze week nog 1 week bestralingen krijgt en chemotabletten. En we doen voorbeden voor mevrouw Anneke van Eyck, die deze week begint aan een reeks van preventieve bestralingen. En ook doen we voorbeden voor mevrouw van de Pol, Driebruggen, die aan de halsslagader werd geopereerd, wat gunstig mocht verlopen. Laten wij samen bidden. Heere, grote en heerlijke God in de hemel, dat wij vanmorgen hier mogen zijn rondom uw geopende woord op deze bekende plaats. De plaats waar de geslachten door, ook in het midden van deze gemeente, uw naam wordt aangeroepen en woorden van zaligheid worden verkondigd. Nu wij hier samen mogen zijn, is dat een duidelijk bewijs van uw trouw en goedheid. Want Heer, het is niet omdat wij daar recht op hadden dat u ons vanmorgen deed ontwaken en dat wij de gang mochten maken naar uw huis en hier onze plaats mochten innemen. Het is niet omdat wij dat wel konden verwachten, ziende op onszelf en wie wij geweest zijn in de afgelopen week. En niemand van ons, van de ouderen en van de jongeren, kan vanmorgen zeggen, Heere, het is te begrijpen dat u met woorden van zaligheid tot ons komt. Heere, wat beweegt u om tot ons te komen in het gewaad van uw woord en een sprekend God te zijn in het midden van de gemeente, ouderen en jongeren die ene weg te wijzen tot het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. De weg van eeuwige zaligheid door zijn werk en door zijn bloed en zijn voorbeden. En wij bidden u dan, Heere, wanneer wij ook vanmorgen hier samen mogen zijn, of thuis of waar dan ook mogen meeluisteren. Wilt u dan uw genade aan ons schenken, dat de prediking van het hoogheilige evangelie ons tot zegen en tot behoud is. En dat wij onder de bediening van uw woord worden gezegend door uw tegenwoordigheid en door de kracht van uw woord en heilige geest. Heere, werk zo in de harten van ouderen en van jongeren, dat de werken van uw genade zichtbaar zijn, verteld mogen worden in het midden van de gemeente van Waarder. En dat het ook hier zal blijken dat u een God bent die in onbegrijpelijke trouw en heerlijkheid u weggaat en voortgaat om uw gemeente te vergaderen, mensen toe te brengen tot die ene kudde die de zaligheid zal beërven, die door u de grote herder der schapen, o Heer Jezus Christus, geleid wordt in de grazige weide van uw woord en die eenmaal ook thuis gebracht wordt. Heere, wij bidden van u, zegen ons. Want wanneer u ons aan onszelf overlaat, en dat kunt u met het volste recht doen, want u kunt vanmorgen deze zondagmorgen zeggen, ik trek mijn handen van u af. Heere, dan bent u niet onrechtvaardig, maar wij bidden van u, wilt u ons nabij zijn, want wanneer u uw handen van ons aftrekt, zal er geen enkele zegen gevonden worden onder de verkondiging van uw woord. En wanneer u ons aan onszelf overlaat, worden onze voeten niet gericht op de weg van het eeuwige leven. En daarom wenden we ons tot u en wij bidden van u. Wil om Christus wil ons nabij zijn en onze voeten richten op de weg der zaligheid. Wanneer wij tot vandaag toe, Heere, wandelen op de brede weg, wilt u ons dan door uw machtige arm brengen op het smalle pad des levens. En wanneer wij uw genade mogen kennen, wilt u ons dan verdieping geven in de kennis van u. En zegen zo de verkondiging van uw woord. Wil genadig in ons midden zijn. Zegen onze jongens en meisjes. En wilt u ook hen vanmorgen doen zien hoe goed het is om u de Heere te zoeken en te kennen. Dat het eeuwige leven is, u kennen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heere, wij bidden van u, wilt u de werken van de boze verbreken. Want wanneer wij zondags bijeenkomen als gemeente, is hij tegenwoordig aanwezig om het gestrooide zaad van uw woord weg te nemen voordat het ontkiemen zal en voordat het vrucht zal dragen. En daarom bidden wij van u, wilt u uw machtige rechterarm opheffen en de werken van de boze verbreken. Wilt u ons te hulp komen, Heere, op en onder de kansel, opdat we ons verblijden mogen over de zegen van uw hand. Wilt u ook de ouderen gedenken, degene die misschien wel eenzaam zijn omdat ze zware verliezen hebben geleden. Heere, bezoek ons allen met uw heil en met de troost van uw woord en van uw heilige geest. Wij zeggen uw naam, Heere, dank dat het echtpaar van de Weert gisteren 40 jaar getrouwd mocht zijn. En is het altijd al een teken van uw goedheid en van uw trouw wanneer u zo'n mijlpaal geeft op de huwelijksweg? Dat blijkt in dit geval ook wel in het bijzonder, wanneer we denken aan de gezondheidssituatie van mevrouw van der Weert. Wat heeft zij een veel bewogen weg moeten gaan. En wat blijkt te meer, heren, dat het uw goedheid is die schittert in dit huwelijksjubileum. En wij bidden u dan ook, heren, wilt u geven dat zij in verwondering deze dag uit uw hand hebben ontvangen. En dat zij klein zijn onder de grote zegeningen van uw hand. En wilt u hen ook in de toekomst nabij zijn, naar lichaam en ziel. En laat uw zegenende hand over hen zijn uitgestrekt op de weg die zij gaan. Wij denken ook, heren, aan de zieken die met name genoemd werden. Wij bidden van u, wilt u uw zegen schenken aan de heer Van den Berg, die nog een nieuw onderzoek zal moeten ondergaan. We doen ook voorbeden voor de heer De Leeuw, die nog 1 week bestraling en chemotabletten krijgt. Wilt u nabij zijn en wilt u deze middelen ook zegenen, heren. En we denken ook aan Anneke van Eyck, die begint aan een reeks van preventieve bestralingen. Zegen haar. En dat ook zij haar ogen bindend zal opheffen tot u in de hemel. Wilt u dat ook schenken aan mevrouw van de Pol? En wilt u geven dat er verder herstel mag zijn na de operatie die ondergaan werd? Heren, wij dragen alle zieken aan u op, ook degene die niet met name genoemd zijn, maar die hun krachten minder voelen worden. Wij bidden van u, wilt u geven dat uw zegen over hen zal zijn en op hen zal neerdalen, opdat zij getroost en gesterkt hun weg mogen gaan, maar bovenal in de kennis van u mogen wandelen met u, want dat is het waarachtige leven. Heere, ontferm u over alle rouwdragenden, over alle die een weg van kruis dragen hebben te gaan, op welke wijze dat dan ook kan zijn. Wilt u te hulp komen met uw genade? En wilt u een dragend God zijn? En dat ook, heren, de tegenspoed in ons leven ons te meer tot u zal brengen. En zal uitdrijven tot u, o Heer Jezus Christus, u die rondging in het midden van Israël. En die met ontferming bewogen was over blinden en gehandicapten, kreupelen. En die aan armen het evangelie verkondigde. Heere, wilt u nabij zijn in uw barmhartigheid. Zegen de volkeren der aarde. Te midden van alle dreiging en alle geweld. Heere, wij leven in een wereld die kraakt in haar voegen. En die allerlei dreigingen vertoont. Wij bidden u, wilt u doen zien aan de volkeren der aarde dat u de koning der koningen bent. En wilt u vooral uw koninkrijk doen komen. En geef dat uw woord zijn loop zal hebben onder al de volkeren der aarde. Overwinnend door uw machtige arm. Heren, wij bidden van uw zegen ook onze overheid. Te midden van alles wat er leeft en woelt in ons volksleven. En wij bidden van u, geef dat het gezien wordt onder overheid en onderdanen. Dat er alleen heil kan zijn wanneer wij horen naar uw woord en wanneer we ons neerbuigen voor u, de koning der koningen. Heren, wilt u dat werken? Keer weder tot ons, opdat wij tot u zullen terugkeren en u de levende God zullen zoeken. Wij bidden u voor uw kerk, heren, overal in deze wereld. Zegen de verkondiging van uw woord ook op deze zondag. En wilt u vooral ook uw kerk in vervolging en verdrukking nabij zijn. En wilt u tonen dat u afweet van degene die u verwachten. Heren, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. En wij smeken van u, hoor ons. Niet omdat wij een pleitgrond in onszelf hebben die wij u kunnen voorhouden. Maar wij bidden van u, zie op het offer het bloed van uw Zoon. En wilt u om zijnent wil ons een God van nabij zijn. Uit genade. Amen. Gemeente, wat de diensten van volgende week zondag betreft. Er is dan Deo Volente in de morgendienst voorbereiding op het heiligavondmaal. Het is dan ook de eerste Adventszondag. En in de ochtenddienst hoopt dan dominee Breuren voor te gaan. In de avonddienst dominee Kuit uit Wijk. Wat de collecte betreft, de eerste is bestemd voor noodhulp in Syrië. Zoals u zult weten is er in Noordoost-Syrië grote onrust en onzekerheid ontstaan. En in de kerkbode leest u meer over deze noodhulpcollecte. De tweede is bestemd voor de kerk. En de derde aan de uitgang eveneens voor de kerk. Hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 25, de versen 1 en 7. Psalm 25, vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. En ook het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 1 en vers 7. Gemeente, de tekst voor de preek is 2 Timotheus 1, vers 12. Het 12e vers dat we zojuist hebben gelezen in dit gedeelte. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Gemeente, Paulus is in deze tweede brief die hij schrijft aan Timotheus bezig om Timotheus, zijn geestelijke zoon, aan te vuren en aan te sporen, hem te bemoedigen in het persoonlijk geestelijk leven, maar ook in het ambtelijk leven van Timotheus, die het, zoals wij deze brieven kunnen opmaken, bepaald niet gemakkelijk heeft. Uit de brieven van Paulus aan Timotheus krijgen we de stellige indruk dat Timotheus ook een heel ander karakter heeft gehad dan Paulus. Uit heel ander hout is gesneden, zo zeggen we dan wel, dan zijn geestelijke vader aan wie hij zoveel te danken heeft als een middel in de hand van God. Timotheus is in tegenstelling tot Paulus veel gemakkelijker teruggetrokken, bevreesd, neergedrukt. De een is de ander niet in het koninkrijk der hemelen. Dat geldt ook wanneer het gaat over de ambtelijke dienst. Dat geldt ook als het gaat over de dienst van het woord van God. Paulus heeft Timotheus heel goed gekend en er is een heel bijzondere band tussen die twee. Een geestelijke vader en een geestelijke zoon. En Paulus weet goed genoeg aan welke gevaren Timotheus blootstaat, ook in zijn karakter, in zijn aard. En daarom te meer gebruikt Paulus hier de gelegenheid om Timotheus op een vurige wijze aan te sporen om niet te vrezen in de dienst van het evangelie. Denk erom, Timotheus, zo zegt Paulus dan. God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, van angst, maar van kracht en van liefde. Schaam je dan niet voor het getuigenis van de Heere, voor het evangelie van Christus. Schaam je ook niet voor mij. Ik weet wel, ik ben een gevangene, ik zit in de gevangenis. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis, waarschijnlijk in Rome. En hij zegt dan tegen Timotheus, schaam je ook voor mij niet. Je zou een vriend hebben die in de gevangenis zit. Maar leid verdrukkingen met het evangelie, zo schrijft Paulus dan. En wat doet hij dan? En misschien kijkt u daar vanmorgen wel van op. Paulus stelt zichzelf tot een voorbeeld. En het is als het ware alsof hij zegt tegen Timotheus, kijk maar naar mij. Ook hij, Paulus, loopt in de dienst van het evangelie allerlei lijden op. Ik zei net al, hij zit in de gevangenis wanneer hij deze brief schrijft. En het is zeker niet uitgesloten dat het zal uitlopen op zijn dood. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande, zegt Paulus daarom ook in dezezelfde brief. Misschien bent u dan vanmorgen geneigd om te zeggen, nou Paulus, moet dat nou zo? Moet je jezelf zo op de voorgrond stellen en zo tot een voorbeeld stellen voor Timotheus? Stel u voor, gemeente, dat u vandaag of morgen bij iemand komt die met geestelijke vragen loopt en u zou zeggen, neem een voorbeeld aan mij. Dat klinkt toch wel erg zelfverzekerd en arrogant eigenlijk. Moet Paulus zo met zichzelf te koop lopen? Vooral ook als we letten op wat Paulus dan schrijft hier aan Timotheus in deze brief. Hij zegt nota bene, ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij mijn pand dat bij hem ligt bewaren kan. Dat klinkt nogal. Alles bij elkaar is dat nogal wat. Gemeente, ik ga nu op dit moment maar niet al te uitvoerig op in. Maar ik hoop dat u straks aan het eind van de preek begrepen zult hebben dat deze woorden van onze tekst van vanmorgen bepaald niet wijzen op zelfverzekerdheid van Paulus. Integendeel, dat Paulus klein is in zichzelf, maar heel hoog opziet tegen zijn God en tegen zijn zaligmaker. En dat hij daarom hier in onze tekst van vanmorgen een hooggestemd lied zingt, niet van zichzelf, maar wel van de Here en van Christus. En dat hij zijn lof wil bezingen, de lof van de Here. En dat hij ook niet anders kan en dat hij ook niet anders wil dan zo. Wel nu, het eerste uit onze tekst van vanmorgen is dan het lijden van Paulus. Om welke oorzaak, zegt hij, ik ook deze dingen lijd. In vers 11 heeft hij naar voren gebracht dat hij een dienaar van het evangelie is, een prediker van het woord Gods. En hij laat er direct dan op volgen dat hij om die dienst van de Here allerlei lijden in zijn leven oploopt. We zagen het al, hij zit in de gevangenis. Maar wat heeft deze man, deze Paulus, verder al niet meegemaakt in de dienst van de Here? U kunt dat bijvoorbeeld nalezen in de 2e Korinthebrief. Dan geeft Paulus een opsomming van wat hij zoal heeft meegemaakt in de dienst van de Here. En soms was het ene nog niet voorbij of het andere diende zich alweer aan. Aan lijden en tegenspoed en slagen die hij opliep. Menselijk bezien, werelds bezien, verliest Paulus ontzaggelijk veel als hij de Heer Jezus leert kennen en dienaar wordt van het evangelie van Christus. Paulus had werelds bezien een mooi leven kunnen hebben als een vooraanstaande Jood in het geestelijk godsdienstig leven van Israël. Hij had een gevierd man kunnen zijn tegen wie velen opzagen. Een man onderwezen in de leerschool van Gamaliel. Een vooraanstaand fariseer en ijveraar zoals je er maar weinig tegenkomt. En nu? Nu loopt Paulus allerlei lijden op in de dienst van Christus. Vervolging, hoon, smaad. En wat is er dan niet? Vandaag, gemeente, horen we nogal eens mensen zeggen: als je dan maar één leven hier op aarde hebt, en een leven na dit leven, daar komt men al helemaal niet aan toe, maar als je nou hier op aarde maar één leven hebt en het moet zo gaan in je leven, dan is dat toch onverdraaglijk en dan is toch eigenlijk alles mislukt in je leven. Wat heb je dan aan je leven? Voor velen is het leven na dit leven helemaal uit het gezicht verdwenen. En dat betekent dat alles gezet wordt op de kaart van dit ene aardse leven dat we hier ontvangen. En als dat dan mislukt, dan is alles mislukt. Gemeente, wat is het dan bij Paulus volstrekt anders? En ik zou vanmorgen ook tegen de jongelui in de kerk willen zeggen: kijk nou eens heel goed naar de rijkdom van deze man in de dienst van het woord, Paulus. Met al zijn smaad en alles wat hij meemaakt op zijn weg. Want het is waar, in de dienst van Christus loopt hij allerlei slagen op en klappen. Hij ondergaat lijden, zo zegt hij, inderdaad, wat heeft hij al niet ondervonden. Van allerlei kanten, van de kant van de wereld, waardoor hij gehoond en gesmaad wordt. Maar ook van de kant van de vrome Joden die zich aan Paulus ergeren en zich met name ergeren aan de boodschap die hij brengt. Maar daarmee, gemeente, is nog lang niet alles van het leven van Paulus gezegd. Ik zou vanmorgen willen zeggen, de helft is daarmee nog niet gezegd. Want het is dan toch maar zo dat hij ook met al zijn lijden dat hij oploopt, staat in de dienst van Christus. En Christus is hem alles geworden. Zijn een en zijn al. Is hem heerlijk geworden boven alles en iedereen. En met al die slagen die Paulus oploopt, bevindt hij zich dan toch maar in de nabijheid van Christus. Jongens, Paulus is liever met al de klappen die hij krijgt in de omgeving van Christus, dan dat hij met allerlei voorspoed ver bij Christus vandaan zou zijn. Zie je dat? Ziet u, gemeente, wat Paulus bezielt en drijft hier? En hij beklaagt zichzelf ook niet. Hij loopt niet te kniezen. Wat heb ik het toch moeilijk en wat heb ik het toch zwaar en wat moet ik toch veel ondervinden? Niets van dat alles. Nou kunnen wij vanmorgen natuurlijk denken, ja, dat was eeuwen geleden Paulus als apostel, dienaar van de Heer Jezus Christus. En als apostel van Christus liep je in die dagen in dat Romeinse Rijk klappen op. Bedoelt u daarmee, gemeente, dat het voor ons vanmorgen niet meer van toepassing is? Paulus gebruikt hier een woord voor lijden dat bij hem nogal eens terugkomt als het gaat over alle die aan Christus verbonden worden. Dus dat is niet alleen maar iets van apostelen in de dagen van Paulus, maar dat geldt blijkbaar in het algemeen. Ik vraag me af, gemeente, zou de hartelijke verbondenheid met Christus toch ook niet in 2019 iets van lijden met zich meebrengen? Bij de een misschien weer heel anders dan bij de ander. Paulus zegt trouwens in dezezelfde brief dat allen die godzalig willen leven vervolgd zullen worden, lijden zullen ondergaan. En ik vraag me af vanmorgen, zou dat vandaag eigenlijk niet meer dan ooit in de geschiedenis gelden, omdat wij dichter bij de wederkomst van Christus staan dan wie ook maar voor ons? Die dag komt al dichterbij. En als ik de woorden van de Heer Jezus goed versta in het evangelie over de strijd van zijn kerk in de eindtijd, in het laatste der dagen, dan wordt die strijd alleen maar zwaarder naarmate die dag dichterbij komt. En is het dan niet de vraag of de band aan Christus bij ons persoonlijk zo sterk is dat wij het ervoor over hebben zoals Paulus het ervoor over heeft? En dat we dan met hart en ziel zeggen, als ik maar van hem ben, en als ik hem maar toebehoor, dan is dat het ergste niet. En dan is dat het belangrijkste niet. En Paulus brengt dat eigenlijk ook verder in onze tekst van vanmorgen naar voren, wanneer hij zegt, dat mag waar zijn van dat lijden, maar ik schaam me niet. Of ik word niet beschaamd. Paulus zit in de gevangenis. En in veel gevallen zitten mensen die in de gevangenis zitten daar niet zomaar voor niets. En hebben ze alle reden om zich te schamen, hebben ze wel het een en ander op een kerfstok natuurlijk. Dat is duidelijk. Bij Paulus is dat anders. Hij zit daar niet als een misdadiger die zijn straf moet uitzitten. Of die daar wacht op zijn terechtstelling omdat hij ter dood gebracht zal worden. En het kan bij Paulus inderdaad zo zijn dat hij ter dood gebracht zal worden. Dat deze gevangenschap zal uitlopen op zijn martelaarsdood. Maar dan nog weet Paulus om welke reden hij sterft. Niet omdat hij een misdadiger is. Zelf zegt hij het zo, ik weet wie ik geloofd heb. Dat. Ik schaam mij niet. Eigenlijk zit daar hier ook bij Paulus de gedachte achter, als ik hier zit in dit vieze hol, in mijn donkere cel, om Christus wil, in de dienst van hem, dan is dat mij niet tot schande, maar tot eer in zekere zin. Gemeente, als u morgen om Christus wil in een gevangeniscel zou worden gestopt, zou het u een eer mogen zijn. Zo bedoelt Paulus hier dan ook. Paulus verkeert eigenlijk in het gezelschap van Jozef en van Jeremia en van Johannes de Doper, die ook om Christus wil om de zaak van de Here in de gevangenis terechtkwamen. En dat is voor Paulus een reden om zich niet te schamen. En eigenlijk heeft het, mag ik het zo zeggen vanmorgen, eigenlijk heeft het iets moois. Dat Paulus zo nauw verbonden is aan Christus, dat hij om Christus wil in de gevangenis zit. Een eer voor hem. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Begrijpt u het nog? Kunt u het nog een beetje volgen? Het ging hier tussen Paulus en Timotheus ook over beschaamd worden. En je schamen. Timotheus, schaam je niet voor het getuigenis van Christus. En schaam je ook niet voor mij, de gevangene van de Here. Wat een vraag voor ons, gemeente vanmorgen, heel concreet. Moeten wij ons schamen voor zo'n God, voor zo'n zaligmaker als de Heer Jezus Christus? Moeten wij ons schamen, mag ik het zo even vragen vanmorgen, moeten wij ons schamen voor het evangelie van de gekruisigde en opgestane, als dat evangelie zo rijk is, dat je er je eeuwige zaligheid in kunt vinden? Wat dacht u? Vindt u het niet ontdekkend wanneer Paulus dat vanmorgen aan ons vraagt? Want hoe vaak schaam ik me wel, soms om niets. Jongens, is het bij jullie anders? Jezelf schamen om de naam van God, om het evangelie, om je kerkgang? Paulus in de gevangenis hier, hoeveel mensen in de wereld om hem heen, om Paulus heen, zullen niet denken in die dagen, het is met Paulus ook helemaal op een mislukking uitgelopen. Het is nu al zo ver gekomen dat hij in de gevangenis zit. Wat is het laag met hem afgelopen? Het kan wel op zijn dood uitlopen. Wat een mislukking in zijn leven. Nou zegt Paulus, ik schaam mij niet. Ik word niet beschaamd door mijn zaligmaker. Ik kom niet bedrogen uit. En dat zit er eigenlijk achter deze woorden van Paulus, dat hij zich niet schaamt. Er is iets in zijn leven waardoor Paulus zich niet schaamt. Jongens, wat denken jullie, wat zou dat zijn? In het leven van Paulus, wat er is, wat hij heeft, wat hij kent, waardoor hij zich niet schaamt en waardoor hij niet bedrogen uitkomt. Je zou vanmorgen kunnen vragen, wat is zo groot voor hem en zo overweldigend in zijn leven, dat het boven alle lijden en boven alle smaad uitgaat. En dat het veel meer is dan in zo'n donkere, ellendige gevangeniscel te zitten. Laat Paulus het vanmorgen zelf maar zeggen. Want ik weet wie ik geloofd heb, zo zegt hij dan. Daarom schaamt hij zich niet. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat vanmorgen iemand geneigd is om tegen Paulus te zeggen, ja Paulus, ik weet wie ik geloofd heb, zo schrijf je, zo zeg je. Maar wat betekent dat dan precies? Wat houdt dat dan in? En waarom breng je dat hier op dit punt dan naar voren? Er klinkt toch niet een beetje zelfverzekerdheid uit in de woorden van Paulus. Ik weet en ik ben verzekerd. Om met dat laatste te beginnen, gemeente, zelfverzekerd is bij Paulus bepaald niet, juist niet. Want als Paulus nou in onze tekst van vanmorgen één ding wil, dan is het wel dit, dat hij naar voren wil brengen dat er in hem geen greintje heil is, maar dat alles voor hem bij God ligt en op Christus rust. Dat maakt nogal verschil. Zelfverzekerd zijn, of zo arm als je maar zijn kan in jezelf, belijden dat alles voor jou in de handen van de Here ligt. Ziet u het verschil? Paulus loopt niet parmantig rond hier, kijk ik eens. Dat heeft nou juist bij Paulus een knak gekregen toen hij Christus leerde kennen. toen de Heer Jezus voor de muren van Damascus naar hem toe kwam. En wat dat betreft is hij helemaal gekneusd en geknakt in zijn leven. Want die grootheid van Paulus is helemaal gebroken in de ontmoeting met Christus. En we vinden hier vanmorgen een man in de gevangenis, totaal aangewezen op de genade van zijn God. Nou gemeente, dan ben je in jezelf arm. Of niet, weet u het? Dan is het juist niet meer ik. Dat schrijft hij toch ook in een andere brief. Niet meer ik, maar Christus in mij. Ik hoop dat er vanmorgen velen zijn in de kerk van Waarder die daar met hun hart bovenop vallen. En die iets weten van dat geknakt en gekneusd zijn voor het aangezicht van de levende God. Maar zo ook alleen de genade van God over te houden. Dat is het juist niet meer, maar ik. Integendeel, dat was het voorheen. Hij had zoveel en hij was zo vroom en zo ijverig. Maar wat zegt hij nu, Paulus? Ik weet wie ik geloofd heb. En gemeente Paulus zegt daar zoveel mee met die paar woorden vanmorgen, dat het eigenlijk in één preek niet allemaal uit te spreken is. Paulus wil daarmee in ieder geval ook zeggen, ik ken hem. Ik weet wie hij is. Want hier is een man aan het woord die zijn God kent. En die zijn God al meer leert kennen, die Christus al meer leert kennen en dat ook verlangt. Want hij schrijft ook dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Hoe meer Paulus moet lijden en hoe meer Paulus geslagen wordt, des te meer leert hij de Here kennen. Stemt u ermee in? Timotheus, zo zegt Paulus dan, schaam je niet voor de Here, voor zijn woord, wankel dan niet. Ik zit in de gevangenis, maar ik hoef me niet te schamen. En ik kom ook niet bedrogen uit. Want ik weet wie ik geloofd heb. Ik ken hem. En ik heb mijn vertrouwen op hem leren stellen. En ik heb het anker van mijn levensschip geleid door de Heilige Geest op hem leren werpen. Bij hem uitgeworpen. En ik ben als een wrak aangespoeld aan de voeten van Christus, aan de kust. Maar ik spoelde aan zijn voeten toen ik niets overhield. Ik heb mijn zaak toevertrouwd aan hem, aan Christus, aan de levende God. Gemeente, u voelt vanmorgen toch wel aan, zeker, dat je jezelf dan in dat geval met alles wat erop en eraan is in je leven bent kwijtgeraakt aan die God. Als je jezelf met alle nood en dood en met je leven en met je ambt en met alles wat er is in het leven van Paulus, zoals hier bij deze man, hebt uitgeleverd aan hem, dan is er toch wel het een en ander uit je handen geslagen, dacht u niet? Denk maar aan Paulus zelf, toen hij Christus ontmoette. Wat heeft hij er alles aan gedaan in zijn leven als fariseer, om zichzelf op de been te houden voor God, totdat het niet langer meer gaat. En als u tot vandaag toe bezig bent om uzelf overeind te houden, dan hoop ik dat u vanmorgen neervalt aan de voeten van deze God. Door dit voorbeeld van Paulus. Ik heb alle schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Ik vraag me af, gemeente, vanmorgen. Moet nu nog duidelijker naar voren komen dan in onze tekst hier, op wie het levend geloof gericht is. Moet dat nog duidelijker gezegd worden dan Paulus het hier zegt in dit gedeelte? Misschien is het toch wel goed om er nog even de vinger bij te leggen. Er zijn nogal eens merkwaardige gedachten op het punt van het geloof. Waar is het geloof nou ten diepste op gericht? Ik las het een paar weken geleden nog ergens, dat iemand schreef, ik geloof dat ik wel geloof. Is dat niet een vreemd geloof? Het geloof van Paulus is ergens anders opgericht. Op iemand anders gericht. Ik weet wie ik geloofd heb. Paulus zegt niet, ik weet wat ik geloofd heb. Natuurlijk is het belangrijk wat je gelooft of niet gelooft. Natuurlijk hebben wij onze leerdiensten, waarin aan de hand van de catechismus naar voren komt wat we nou ten diepste geloven en niet geloven. Laten ook de jongeren die vanmorgen in de kerk zijn zich niet laten wijsmaken dat het niet zoveel uitmaakt wat je gelooft, als je maar iets hebt waar je houvast aan hebt. Zo wordt het soms wel gezegd. Zou dat waar zijn? Paulus zegt hier ook niet, ik weet wanneer ik geloofd heb. Ook dat kan van betekenis zijn, maar zo staat het er niet. Ik weet wie ik geloofd heb. Paulus hield er op de weg die hij ging maar één over in al zijn nood. Eén die in al zijn leegte en in al zijn schuld zijn één en al werd. Zijn God, Christus, de Heilige Geest, de drie enige. Gemeente van Waarder, op wie, weet u het vanuit uw eigen leven, op wie is het levend geloof nou gericht, op wie anders dan op de drie enige? Ik weet wie hij is, zegt Paulus. Ik moet denken aan een moeder in Ouderkerk aan de IJssel, die toen ik daar mocht zijn, die ik ontmoette en die een jong gezin had en die ontzaggelijk veel met haar kinderen op had. En aan wie ik een keer vroeg, hoe gaat het, hoe gaat het thuis? Het gaat goed, maar, zei ze, ik ben zo bang dat mijn kinderen God niet kennen. Dat. Daar had ze eigenlijk alles mee gezegd. Gemeente, is dat het nou niet waar het op aankomt, ook in 2019? Ken ik hem, deze God, in de levende omgang met hem? Ik weet wie ik geloofd heb. Paulus spreekt daar niet groot over zijn geloof, want geloof, echt geloof, spreekt alleen groot over hem, maar niet over mezelf. Of vergis ik me daarin? En met dat weten wie hij geloofd heeft, gaat nog iets anders samen bij Paulus hier. Ik ben verzekerd dat die ene machtig is om het pand dat bij hem weggelegd is, mijn pand, om dat te bewaren tot die dag. Misschien hebben we daar vanmorgen natuurlijk wel onze vragen bij dat laatste gedeelte van onze tekst. Misschien denkt u vanmorgen wel, Paulus is verzekerd. Heeft die man geen strijd? Is het altijd maar zo effen en zo duidelijk en zo gladjes bij deze man? In zijn persoonlijk leven, in zijn ambtelijk leven? Nee, nee. Als er één strijd gekend heeft, dan Paulus wel. Denk alleen maar aan Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Wat een strijd zit daarin, gemeente. Alleen, eerlijk is eerlijk, Paulus kent wel een grote zekerheid. Zo zien we in zijn brieven. Alleen, het is geen zekerheid die gebouwd is op Paulus zelf. Ik heb dit, of ik weet dat, of ik ben dat. Juist niet. Wat zegt hij? Ik ben verzekerd dat hij. En Paulus kan niet anders en wil niet anders dan wijzen naar de Heer en naar zijn God. En als Paulus dat zegt, ik ben verzekerd dat hij, dan beweegt zijn hart zich naar God toe, als het ware. En naar Christus toe. En dan is dat een en al leven en sprankeling in zijn hart. Om het anders te zeggen, gemeente, misschien is Paulus wel zo verzekerd, omdat hij zo radicaal met al het zijne is omgekomen. Want ik denk dat de zekerheid van het geloof nogal eens ontbreekt, ook bij degene, juist ook bij degene die God kennen, omdat we nog zoveel willen vasthouden aan dit en aan dat van onszelf. Hoe radicaler Paulus omkomt met zichzelf, hoe vaster zijn anker in de Heer ligt. Mag ik het zo zeggen vanmorgen? Hoe meer ik wilde vasthouden aan wat in mijn handen rust, wat ik heb, wat ik doe, wie weet, hoe verder ik bij de Heere vandaan zwerf. Maar hoe armer ik ben, en hoe meer ik alles verlies uit mijn handen, hoe groter Christus voor mij wordt, des te meer gaat ook de bloem van de zekerheid openbloeien. Of zeg ik hier nou vreemde dingen vanmorgen? Begrijpt u waar het over gaat? En wat hier in het geding is? En als u dan vanmorgen hunkert naar de zekerheid van uw heil, zoals een van de reformatoren een keer geroepen heeft: o God, geef mij de zekerheid van mijn zaligheid. Als u dan hunkert naar die zekerheid waar Paulus het over heeft, maak dat bij hem bekend, bij de God van Paulus en bij zijn Christus. Ik denk, gemeente, hoe dichter Paulus bij het einde van zijn weg komt, hoe dichter hij komt bij de aflegging van zijn aardse tent, des te vaster en zekerder het voor hem wordt. Hij is machtig mijn pand te bewaren tot die dag. En als u dan vanmorgen jaloers bent op Paulus, en misschien zit er wel een van de jongeren in de kerk die zegt: dat ben ik. Dat kan ik eerlijk zeggen. Ik ben jaloers op Paulus als ik dit hoor. Hoe hij zo zijn heil in God heeft en kent. Als je dan jaloers bent op Paulus, kijk dan eens goed naar hem vanmorgen. En luister dan eens heel goed naar Paulus wanneer hij zegt: hier bij mij kun je zien wat er uit de gevende handen van God is te ontvangen en is te krijgen. Want ik heb het ook maar gekregen van de Heer. Het is bij mij ook alleen maar het wonder van Gods genade. En hij zegt het als het ware met de tranen in zijn ogen. Dacht u niet, gemeente? Paulus is verzekerd dat God machtig is zijn pand te bewaren. Dan is natuurlijk vanmorgen de vraag: wat is dan dat pand van Paulus? Wat bedoelt hij daarmee? Daar zijn een heleboel antwoorden op gegeven. Paulus zegt het hier niet direct. Er wordt aan heel veel gedacht. Maar ik denk, gemeente, dat het meest waarschijnlijk is om hier bij dat pand dat de Heere bij zichzelf heeft weggelegd, dat pand van Paulus, te denken aan de zaligheid van Paulus. Aan zijn heil. Het heil in Christus. Bijna had ik gezegd, het gaat hier bij dat pand over Paulus met zijn hele hebben en houden. Met zijn toekomst, met zijn ambt, met zijn eigen persoonlijke zaligheid. En denk erom, zo zegt Paulus dan, denk erom dat hij bij machte is om dat pand voor mij te bewaren tot die grote dag. Hij is zo machtig om dat te doen. Gemeente, als het gaat over redding, als het gaat over heil in God, in Christus, dan denken wij al gauw: als ik dat maar heb, als ik dat maar in handen heb, dat heil. En als iemand dat vanmorgen zegt, dan begrijp ik natuurlijk goed genoeg wat hij bedoelt. En ik hoop ook vurig dat er vanmorgen jongeren in de kerk zijn die zeggen, als ze straks de kerk uitgaan, of ze zeggen het niet, maar ze denken het stilletjes bij zichzelf: Heren, als dat heil in u ook maar mijn deel is, als ik dat maar heb voor dit leven, voor na dit leven. Alleen, Paulus zegt hier in onze tekst van vanmorgen, bij wijze van spreken niet, als ik het maar in mijn handen heb, maar als de Heere het maar in zijn handen heeft, mijn heil, mijn zaligheid. En als hij het maar voor mij bewaart, in zijn machtige hand. Begrijpt u Paulus? Daar zit voor Paulus een geweldige troost in. Alsof hij wil zeggen, als dat pand toch in mijn handen zou liggen. Als ik het toch zou moeten bewaren en bewaken. En als ik toch zou moeten zorgen dat het eenmaal helemaal mijn bezit zou zijn. Als ik me niet vergis, gemeente, is het juist de oefening van het levend geloof om je heil altijd maar weer in handen van de Heere te leggen. En zijn zaak te laten zijn, op hem te laten aankomen. Wie zit er vanmorgen in de kerk die kan zeggen, daar oefent de Heilige Geest mij in. Om mijn hele heil maar weer voortdurend in de handen van deze God te leggen. Ziet u nu, gemeente, dat Paulus niet zelfverzekerd is? Die man heeft in zichzelf niets. We hebben hier juist een man voor ons vanmorgen die zijn zaligheid niet eens zelf bewaren kan, maar die een God in de hemel heeft die machtig is zijn pand te bewaren. Hoe komt het toch dat wij zo makkelijk denken dat de zaligheid veel veiliger in onze handen zou zijn dan in de handen van de Heere? Waar komt dat toch vandaan dat we dat zo makkelijk denken? Als ik het maar in mijn handen had. Wie zegt er vanmorgen, Heere, als u het maar in uw handen hebt en houdt, tot u het mij geeft, als ik u mag ontmoeten. Waar komt het vandaan dat wij het zo graag in eigen hand zouden zien? Misschien heeft het wel te maken met gebrek aan zelfkennis en gebrek aan godskennis. Iemand zei, een mens kan in zijn aardse leven nooit hoger reiken dan zich hulpbehoevend te laten helpen door de levende God. Is het waar of niet? Is dat niet de veiligste weg? Het is waar, de Heilige Geest moet dat me leren. Eén keer en altijd opnieuw. En het moet me voortdurend bijgebracht worden als een gave van de Heilige Geest. Jawel, Paulus weet op zijn weg die hij gaat maar al te goed, dat er zoveel is wat hem schrik en angst wil brengen. En natuurlijk heeft hij zijn zorg gekend over de kerk en over de gemeente die hij mocht dienen. We zagen het al, wat is er al niet gaande in zijn persoonlijk leven en in zijn ambtelijk leven. Er is zo ontzaglijk veel en Paulus zal het ook wel gekend hebben, dat de duivel tot hem kwam en tegen hem zei, Paulus, lever jij je heil maar in, want je verknoeit het toch steeds weer. En het kan vanmorgen wel zijn dat de duivel ook tot deze of gene in de kerk van Waarder komt en zegt, lever je heil maar in, want je hebt het nu alweer verknoeid voor God en het wordt toch nooit wat bij je. En hij heeft in zekere zin nog gelijk. Ik ben verzekerd dat mijn pand veilig ligt in de handen van God. Vandaag met die lage rente bij de banken, of juist gebrek aan rente, overwegen sommige mensen, zo las ik, om hun vermogen te bewaren in een oude kous. Maar ja, of dat veilig is, zou mijn heil, mijn eeuwige zaligheid veilig zijn in mijn handen? Wat dacht u, gemeente? Nee toch? Maar, zegt Paulus, hij is machtig. Dat weet ik. Hij. Mijn pand te bewaren tot die dag. En dan zegt Paulus er helemaal niet bij. Dat is ook zo opmerkelijk welke dag hij bedoelt. Maar dat weet Timotheus toch wel wanneer hij dat leest. Paulus heeft het in deze brief verschillende keren over die dag. Hoe komt dat toch? Is dat omdat Paulus ouder wordt en omdat hij weet dat het einde van zijn aardse reis in gezicht komt en dichterbij komt? Hoe gaat dat, zegt iemand, als je ouder wordt en je mag de Here kennen? Dan kan dat meer op je afkomen. Dat je leven betrekkelijk is en dat er een grote dag van Christus komt. Zal dat het zijn? Nou, dat kan van betekenis zijn. Misschien zitten er vanmorgen wel in de kerk die zeggen: ik heb jaren geworsteld met de zekerheid van mijn heil, maar nu ik ouder mag worden, nu komt het toch vaster te liggen. Dat mag ik toch eerlijk erkennen. En dat is genade van God. Dat kan van betekenis zijn. Al is het helaas ook soms omgekeerd, gemeente. Ik moet eerlijk zijn. Hoe ouder, hoe kouder. Ontstellend toch. Hoe dichter bij die dag, hoe kouder. Moet u eens nagaan wat dat betekent. Paulus weet: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. En zijn hart strekt zich uit naar de grote dag van Christus. Moet je daar oud voor zijn, jongens? Om naar die dag te verlangen? Moet je daarvoor je einde zien naderen? Nee, je moet dicht bij de Here zijn. En je moet dicht bij Christus zijn. Die dag waarop de volle zaligheid wordt ontvangen door Paulus en door alle die de verschijning van Christus hebben liefgekregen. En dat is het pand. Eeuwig bij de Here zijn, zijn naam verhogen en groot maken. En dan zal het blijken op die dag dat het bij Paulus niet op een grote mislukking is uitgelopen. Integendeel. Het pand wordt ontvangen door hem. De eeuwige volle zaligheid. Voorts is mij weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid. Gemeente, maak er ernst mee. Ook jullie jongens. Dat we of de kroon van de Here ontvangen en altijd bij hem zijn. Of dat we door hem worden weggezonden. Ga weg. Eén van beide. Tot Paulus. En tot alle die de verschijning van Christus lief krijgen, zal gezegd worden: kom. En nu krijg je het pand dat ik bij mezelf had weggelegd, zo zal de Here zeggen tot al de zijnen. Ik zal het je geven. En de duivel en de hel zullen er nooit meer bij kunnen komen. En je zult eeuwig mij dienen en mijn naam verhogen. Amen. Zingen wij in gemeentehub Psalm 31, daarvan het 13e en het 15e vers. Psalm 31, vers 13, laat over mij uw aanschijn lichten. En ook het 15e vers, hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31, vers 13 en vers 15. gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Uw naam, Heere, zeggen wij ootmoedig dank voor al het goede van uw hand dat wij mochten ontvangen. Dat u ons de gelegenheid gaf aan het begin van een nieuwe week om samen te komen in uw huis, op de plaats van gebed, de plaats van de verkondiging van het evangelie. En wij bidden van u, Heere, zegen de verkondiging van uw woord. Laat de prediking ouder en jongeren leiden. De prediking van zondag tot zondag, ook in het midden van deze gemeente. Laat uw woord, Heere, een kracht zijn tot zaligheid en tot eeuwig leven. Voor velen, ja, voor ons allen. Wij bidden van u, buig u over ons heen met de rijkdom van uw genade. En laat de Heilige Geest, die het neemt uit de volheid van Christus, laat hij het ook in het midden van de gemeente van waarde nemen en uitdelen aan ouderen en aan jongeren. En zegen zo, Heere, uw dienst en uw woord. Wij bidden van u, ontferm u over de hele gemeente. We mogen dominee Breur aan u opdragen met de zijnen. Wilt u ook in deze bewogen weken God van nabij zijn? Geef, Heere, twee dingen, dat hij helder mag zien wat uw weg is. En dat hij ook een hart heeft om op die weg te gaan. Dat is genoeg. En zegen zo de gemeente van Waarder en van Oldenbroek. Dat aan beide kanten oprecht gebeden wordt uw wil geschieden, Heere. Heere, gedenk de broeders van de kerkenraad, wees hen goed en nabij. Schenk wijsheid in alle dingen die hen bezighouden en die aandacht vragen. Wilt u ook verder deze dag nabij zijn? Wij bidden van u, Heere, wilt u de verkondiging van uw woord ook vanavond tot rijke zegen doen zijn? En ontferm u dan ook over dominee van de ziel, wanneer hij hier mag voorgaan. Aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand dat wij mochten ontvangen. En hoort u ons, o God van alle barmhartigheid, in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte gemeente Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt in uw fles vergaard. Psalm 56, vers 4. gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.